Goedemiddag gemeente. Ik ben Hans Besseling en ik wens je namens de kerkraad een gezegende dienst. We hebben verder geen andere mededelingen. Dus,
bereiden wij ons op de dienst voor in een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 100 uit de oude berijming, alle vier de verzen. Psalm 100, de verzen 1 tot en met 4. Bidden we om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere, grote en heilige God, trouwe en genadige Vader in Jezus Christus, uw Zoon, we danken u dat wij als deel van uw wereldwijde gemeente hier bijeen mogen zijn rondom het woord van u. En dat u ons liet groeten in uw naam. Ons de genade en de vrede toezij die er is in de Heer Jezus Christus. En dat u ons zo op het hart bond, dat u ons daarom hier bijeenbrengt en thuis met de gemeente verbonden doet zijn. Om ons die genade te schenken. En ons deel te geven aan deze vrede. Heer, we danken u dat u zich met ons inlaat. Dat u naar ons omziet, ons aanspreekt. Want u bent God de Heilige die in de hemel woont. En wij zijn mensen zondaren op deze aarde. En ondanks de enorme afstand die er tussen u en ons is, ziet u niet aan ons voorbij. Maar ziet u ons aan met ogen vol liefde. En Heere, wij bidden u. Laat het een dienst zijn waarin we allemaal aangesproken worden, geraakt worden door u en door uw Heilige Geest. En we pleiten op de belofte van u, Heer Jezus Christus. U zegt het, u die een zondaar bent, u weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer dan zal mijn hemelse Vader de Heilige Geest schenken hen die hem bidden. Met de hand op die belofte bidden we uw Vader in de hemel. Wees met de Heilige Geest in ons midden en raak ons alle aan. Zodat we het kunnen zeggen straks, als we naar huis gaan, de kerkradio uitdoen, internet afsluiten. Het was goed om hier te wezen, met de gemeente verbonden te zijn, want God zelf had een woord voor mij. Heere, wij vragen u, wilt u alles van ons nemen, wat de loop van uw woord in de weg zou kunnen staan? Wellicht zijn we in onze gedachten al bezig met de zaken die gepland zijn voor deze nieuwe week. Het leven is vaak vol. Heere, wilt u geven dat onze aandacht helemaal gericht zal zijn op wat in uw naam gezegd wordt tot de gemeente. Heere, wij danken u ook voor de vrijheid die wij genieten. Wij zijn hier bijeen, niemand die ons het ook maar probeerde te verhinderen om hier naar binnen te gaan. En we bidden voor die tientallen miljoenen broeders en zusters wereldwijd, die zich niet kunnen voorstellen wat het is om samen met anderen u de lof te zingen, om samen met anderen de schriften te openen en tot u te naderen in het gebed, omdat ze in een gevangenis opgesloten zijn, in een werkkamp verblijven, of omdat ze met angst en beven wellicht samen zijn in een kleine huisgemeente. Heere, gedenk hen, ontfermt u zich over hen. En doe ons vol dankbaarheid zijn dat wij hier mogen zijn waar uw woord tot klinken wordt gebracht. Onze ogen zijn op u en wij verwachten het van u. Wij bidden u, open uw woord voor ons hart en het hart van ons allemaal, van de jongste tot de oudste, voor uw woord. Om Jezus wil, uit genade. Amen. U mag nu uw gave geven. De collecte is bestemd voor kerk en kerkverband. En we gaan met elkaar zingen uit Psalm 107 uit het liedboek voor de kerken. Het gaat deze middag over de machten en dat God sterker is dan alle machten. En die machten die manifesteren zich vaak in het woeden van de zee. En daarover gaat het ook in Psalm 107. En de kinderen van groep 5 tot en met 8 mogen naar de zonderschool. En we wensen hen een hele goede bijeenkomst. Psalm 107, vers 12, 13 en 15. De schriftlezing van deze middag is uit het Markus-evangelie. Markus 4, vers 1 en vervolgens vanaf vers 35 tot en met het negende vers van hoofdstuk 5. En ik zeg u nu alvast dat de verkondiging zal gaan over de geschiedenis van de storm op zee.
En hij begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten, op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was, kwam meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de grafspelonken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij: wat heb ik met u te maken, Jezus, zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd: onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem: wat is uw naam? En hij antwoordde: mijn naam is Legio, want wij zijn het vele.
Omdat niet alle kinderen naar de zonderschool gegaan zijn, ga ik eerst een paar dingen tegen de kinderen in de kerk zeggen. Omdat ik het heel fijn vind dat jullie er zijn. En dan begin ik met een vraag aan jullie. Ben je wel eens bang geweest? Vast wel. Wie niet? Ik denk van iedereen wel. Ik ook. Ik weet nog dat ik als kind een keer heel erg bang ben geweest tijdens een onweersbui. Mijn vader en moeder waren even weg en ik moest op mijn kleine broertje passen die 12 jaar jonger is dan ik. En onverwachts begon het vreselijk te onweer. Ik had het niet meer. Ik was doodsbang. Ik dacht, straks gebeurt er nog iets ergs. Met mijn broertje op schoot zat ik boven in de gang. Ineens hoorde ik de sleutel in het slot van de voordeur. Mijn vader en moeder kwamen binnen en mijn vader riep: we zijn er hoor. Weg was de angst. Nu mijn vader er was, erbij was, voelde ik me meteen een stuk veiliger, rustiger. Je kunt je dat denk ik wel voorstellen. Dat is misschien bij jou wel net zo. Als je vader er maar is. Je weet misschien wel dat de naam van God Here is. Die naam betekent: ik ben er, ik ben erbij. Die naam staat ook op jouw voorhoofd geschreven. Als herinnering om niet te vergeten. Dat is gebeurd op het moment dat je gedoopt werd. Toen jij en ik werden gedoopt, heeft de Heere ons beloofd: ik ben erbij in jouw leven, altijd, ik zorg voor je. Alleen, we merken niet altijd dat hij er is, dat hij erbij is. Soms, bijvoorbeeld wanneer er heel verdrietige dingen gebeuren, kan het er zelfs op lijken dat God je vergeet. Moeilijk kan dat zijn. Het kan je angstig maken. Nu, daarover gaat het straks in de preek. En toch, en ik zou heel fijn vinden als je dat probeert te onthouden, toch, wat er ook gebeurt, de Heere vergeet jou niet. Hij is er. Als je bang bent, leg dan je hand op je voorhoofd Hier staat, ik ben er voor jou altijd. Probeer dat te onthouden. We gaan als inleiding op de verkondiging zingen het heel bekende lied. Het is al een oud lied. Scheepje onder Jezus hoede. Als antwoord op de verkondiging zingen we psalm 93, alle vier de verzen. Ook een psalm waarin het erover gaat dat de machten kunnen woeden, maar dat God veel sterker is dan al het geweld. Psalm 93. Dominee, zo zei ze, bij mij is het scheepje zonder Jezus hoede. Ze had veel meegemaakt. Erg veel, was teleurgesteld in de mensen en in God. Het leven had haar beschadigd, diepe krassen getrokken in haar ziel. Stil luisterde ik naar haar verhaal. Vroeger was ze zeer op de kerk betrokken geweest. Ze had belijdenis gedaan, zondagsschool gegeven. Maar toen gebeurde dat erg in haar huwelijk. Ik voelde me zo alleen, zei ze, verraden. Ik heb tot God geroepen, maar kreeg geen antwoord, alsof die sliep. Op een gegeven moment liep ze naar de kast, pakte er een plankje uit waarop stond, God heeft ons geen kalmerijs beloofd, maar wel een behouden aankomst. Op het plankje was een scheepje geschilderd, dat op de golven van de zee heen en weer geslingerd werd. Kijk, zei ze, dat hing vroeger bij ons thuis aan de muur. Achterop had haar moeder het lied van Johannes de Heer geplakt. Scheepje onder Jezus hoede. Bij mij is het scheepje zonder Jezus' hoede. Ze vroegen of ik kon begrijpen dat ze zich zo voelden. Ik antwoordde dat ze hier in ieder geval niet alleen stond. Dat ze in de Bijbel mensen tegenkomen die precies hetzelfde zeggen, het net zo ervaren. In Psalm 44 roept iemand verbijsterd: word wakker, waarom zou u slapen, Heere? En in een andere psalm zegt David: mijn God, ik roep, maar u antwoordt niet. Ze kende die teksten niet. Waarom vroeg ze, is dat echt zo? Ja, zei ik, zo echt is de Bijbel. En God is de God bij wie we terecht kunnen, tot wie we mogen roepen, altijd. Ook, juist als wij het niet meer weten, angst ons de baas wordt. We het bange gevoel hebben dat hij ons niet hoort en misschien wel niet is en in ieder geval voor ons niet is. Aan het einde van het gesprek vroeg ik of ik uit de Bijbel mocht lezen. Ze vond het goed. We lazen het slot van Markus 4. Gemeente, als God zichzelf een naam geeft, noemt hij zich Heere. Met deze naam, geschreven met allemaal hoofdletters, maakt hij zich aan Mozes bekend bij de brandende braambos. Wanneer Mozes aan God vraagt: wat moet ik nu zeggen wanneer ik straks bij de Israëlieten in Egypte kom en zegt de God van jullie vader heeft mij naar jullie toegestuurd? En ze vragen me: wat is zijn naam? Dan antwoordt God: mijn naam is, ik zal zijn die ik zijn zal. Of korter, ik zal zijn. We mogen ook zeggen, ik ben erbij. Voor mij is die naam Heere de meest bijzondere naam van God. Een naam waarmee ik hem graag aanspreek. Een naam die ontzag oproept, maar tegelijk ook bemoedigt, vertroost. Een naam die in Jezus Christus vlees en bloed is geworden. Immers in hem is God ons zeer nabij gekomen. Nabij in onze nood, in onze zonden en zorgen, in onze vragen en aanvechtingen, ook met betrekking tot de kerk. Al vanaf het begin van de kerkgeschiedenis wordt de kerk voorgesteld als een schip. Het schip van de kerk. Daarvan zijn afbeeldingen bekend uit de 2e en 3e eeuw, mozaïeken en fresco's. Je ziet dan doorgaans een schip dat tegen de storm optormt. Ik vind het wel een heel herkenbaar beeld, gemeente, juist ook in onze tijd. De kerk, de gemeente van Christus, heeft het immers zwaar. Ook, zeker ook in ons land. Niet door vervolging of discriminatie, dat speelt niet, in ieder geval nog niet. Maar wordt het schip van de kerk niet geteisterd door de ijskoude stormwind van de secularisatie, bedreigd door de golven van de afval die er tegenaan slaan? Nee, begrijpt u me goed, ik wil absoluut geen pessimist of zwartkijker zijn. Ik ben ontzettend dankbaar dat er op de dag van vandaag ouderen en jongeren tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus komen. Dat er, om wat te noemen, vanmiddag ook heel veel jongeren in de kerk zijn. Maar wat in het laatste rapport van het Centraal Planbureau stond, heeft me heel erg aangegrepen. Daarin stond namelijk te lezen dat voor het eerst in Nederland het aantal mensen dat aangeeft niet gelovig te zijn groter is dan het aantal dat zegt wel te geloven. En dan is wel geloven een heel breed begrip. Daaronder valt iedereen die iets met geloof, welk geloof dan ook, of godsdienst heeft. Maar meer dan 50% heeft daar niets meer mee. Toen ik dat las, kwam me de angstkreet van de discipelen te binnen. Meester, bekommert u zich er niet om dat we vergaan? Maakt u dat dan niets uit? Alles wat er buiten en soms ook in de kerk speelt, kan je bang maken. In ieder geval mij wel. tegelijk heeft deze geschiedenis me ook weer bemoedigd en terecht gewezen. Vooral dat woord van Jezus. Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Als een hart onder de riem. Vergeet niet, ik de Almachtige ben er ook nog, ik ben erbij. Ik hoop dat u, dat jij vanmiddag met mij deze geschiedenis echt mag ervaren als een bemoediging. Voor ons als kerk, als gemeente, maar misschien juist ook wel heel persoonlijk. Het is een drukke dag geweest voor Jezus. De hele dag heeft hij de mensen onderwijs gegeven door middel van gelijkenissen. Het is inmiddels bijna avond, hoog tijd dus om naar huis te gaan. En hij zelf is ongetwijfeld ook moe geweest. Niet voor niets valt hij straks wanneer ze wegvaren in slaap. Dat Jezus de opdracht geeft om naar de andere kant van het meer te varen, naar het gebied van de Gadarenen, zal wel alles te maken hebben met de man die daar woont en die dringend hulp nodig heeft. Deze door vreselijke kwelgeesten gebondene wil hij gaan bevrijden. De heiland zoekt zichzelf niet, denkt niet eindelijk rust, maar hij zoekt het verlorene. En die zonder hem zullen ondergaan. En zo heeft deze oversteek alles te maken met Jezus' roeping. Hij is immers in de wereld gekomen om de werken van de Satan te verbreken. En dat weet de boze. Eenmaal op het meer begint het ontzettend te stormen. Het wordt noodweer. Moeten we hier iets achter zoeken? Of is dit een te verklaren natuurverschijnsel? Een feit is dat op dit meer dan 200 meter onder de zeespiegel liggende meer plotselinge valwinden uit de bergen de golven gevaarlijk hoog kunnen opzwepen. Het kan er dan vreselijk spoken. Niet voor niets staan er met het oog hierop nog altijd waarschuwingsborden aan de oever van het meer van Galilea. Maar wat er deze avond plaatsvindt is anders. Deze stormwind is uitzonderlijk zwaar. De discipelen, van wie sommige ervaren vissers zijn, denken immers niet zomaar. Dit houden we niet, we vergaan. Hier is meer aan de hand. Achter deze verschrikkelijke storm zitten bozen. Hij weet, ze zeiden we zojuist, waartoe Jezus is gekomen. Waarom die op weg is naar de overkant. Voor hem vormt Jezus komen in deze wereld een levensgrote bedreiging. Daarom kan de boze Jezus niet uitstaan, probeert hij hem uit te schakelen, om te brengen. Door de kindermoord in Bethlehem, door middel van de fariseeën en schriftgeleerden die hem beschuldigen van bezetenheid, hem uitmaken voor een duivel, of door een menigte zo op te hitsen dat ze Jezus van de stijl te willen gooien, zodat hij te pletter valt. En hier maakt de boze gebruik van het geweld van de zee. Zo probeert hij te voorkomen dat de heiland, de verlosser en bevrijder, voet aan wal zet in het gebied waar de demonen heer en meester zijn. En zo woedt hier een geestelijke strijd. Die strijd is in feite nooit opgehouden. Ze is er ook vandaag. Al is de Satan dan op Goede Vrijdag met Pasen door Jezus verslagen, daarmee is hij nog niet definitief uitgeschakeld. Nog altijd probeert hij het werk van God kapot te maken. De kerk, het lichaam van Christus te scheuren, te verzwakken door aanvallen van buitenaf en bedreiging van binnenuit. Bijvoorbeeld door tweedracht te zaaien. De Satan is erop uit om het schip van de kerk en de kerk dat zijn wij een prooi te doen worden van woedende golven. Zij was dat bewust. Dus ja, wat doen we er tegen? We hoeven in ieder geval niet ongewapend te zijn. De koning van de kerk heeft ons het woord, het zwaard van het woord gegeven om de bozen te weerstaan.
Jongeren, voor jullie is geloven veel moeilijker dan toen ik jullie leeftijd had. Er komt ontzettend veel op jullie af. Misschien wel veel meer dan ik besef. En toch, God stuurt je niet zomaar dit leven in. Hij heeft jullie de Bijbel gegeven die je voor jezelf mag lezen en die op zondag centraal staat. En in de Bijbel geeft hij een zwaard in handen om tegen de boze te strijden, om hem van repliek te dienen. En Christus belooft dat hij zijn kracht in jouw zwakheid wil volbrengen. En hij verleent deze kracht door zijn woord, door het lezen en bestuderen van zijn woord en door het gebed. Dietrich Bonhoeffer schrijft: wij hoeven ons over deze storm ook weer niet zo te verbazen, want waar Christus aan boord is, begint het altijd te stormen. Zou u daar geen gelijk in hebben? In het evangelie van Matthäus volgt deze geschiedenis op een gedeelte waarin het gaat over het volgen van Jezus. Dat is veelzeggend. Wie achter hem aangaat, zijn leven, haar leven, verliest aan de Heer Jezus, met alle consequenties die daarbij horen, die krijgt te maken met strijd. Die heeft doorgaans geen kalme reis. Jezus zegt: in de wereld zult u verdrukking hebben. Niet rekenen mee dat dat zou kunnen, maar hij is uiterst stellig. Hij zegt: in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar dat ook, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wie, en dan hoop ik dat u, dat jij begrijpt wat ik bedoel. Wie van Christus is, hoort niet meer bij, past niet meer in deze wereld, in het denken en doen van deze wereld. Die wordt, zo noemt de Bijbel, dat een vreemdeling. Dat is niet eenvoudig. Kan het ontzettend doen stormen. En daarnaast wordt het geloof zelf ook meer dan eens belaagd door de boze, bestreden. Kortom, met Jezus aan boord is het geen pleziertochtje. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie thuis of je opa en oma een Rembrandt-bijbel. In deze bijbel staan heel veel tekeningen en afbeeldingen van schilderijen van deze beroemde schilder. Er staat ook een plaat in van het schilderij De Storm op het Meer. Trouwens, je kunt hem ook vinden op afbeeldingen van Google. Je typt in Rembrandt, Storm op Zee, en ik zie het voor je op het scherm. Op een aangrijpende manier laat Rembrandt zien wat er gebeurt in die vliegende storm. De discipelen die totaal in paniek zijn, hun ogen wijd open gespet van angst. De een hangt in de touwen, een ander probeert met alle macht te voorkomen dat het net helemaal, het zeil helemaal aan fladder scheurt. Weer een ander hangt zeeziek half overboord. En een volgende trekt Jezus aan zijn kleed om hem wakker te schudden omdat hij slaapt. Midden in het noodweer. Hoe kan het? Omdat hij moe is, ongetwijfeld na zo'n inspannende dag, maar van de discipelen slaapt er niet één, terwijl ook zij moe geweest zullen zijn. Ze zijn in paniek, radeloos. Zou Jezus slapen niet een blijk zijn van zijn geloofsvertrouwen? Hij weet zich door zijn Vader in deze wereld gezonden. Hij weet van het plan dat hij met hem heeft. En hij gelooft: Gods plannen falen niet. Die zijn niet ongedaan te maken, zelfs door de boze niet. In dat vertrouwen heeft Jezus zich neergelegd op een kus op het achterschip. Is hij gaan slapen zonder zorgen. Bijzonder. In Jezus' opdracht, en het is belangrijk dat we dat zien, in zijn opdracht aan zijn discipelen, laten wij overvaren naar de overkant. Daar ligt de belofte verscholen, daar zullen we ook aankomen. Hoe dan ook. Gezien de paniek en de angst zijn ze die belofte helemaal vergeten. Jezus gaat hen in zijn vertrouwen slapen voor op de weg van het geloof. In de brief aan de Hebreeën wordt hij genoemd de leidsman en voleinder, voltooier van het geloof. Dat betekent onder de andere, hij heeft volmaakt geloofd, op zijn Vader vertrouwd, zelfs in de grootste crisis van zijn leven. De discipelen niet. En wij ook niet. En nu wordt Jezus' geloof ons toegerekend. Ons, dat we zeggen, alle die met hun ongeloof, hun twijfels en angsten schuilen bij hem. Zeggen, ik moet het helemaal van u hebben, Heer Jezus, van uw geloof. Want met mijn geloof red ik het niet. Of is er soms iemand die denkt het er beter af te brengen dan de discipelen, geloviger te zijn dan zij? Ik in ieder geval niet. Voor de leerlingen is het onverdraaglijk Jezus zo rustig te zien slapen. Ze maken hem wakker en schreeuwen, zo staat het er letterlijk in het Grieks, ze schreeuwen hem toe. Meester, bekommert u zich er niet om dat we vergaan? Maakt u het dan helemaal niets uit dat we met z'n allen dreigen te verdrinken, straks naar de kelder gaan? Wie zou geen begrip hebben over deze schreeuw? Misschien komt het jou zelfs heel herkenbaar voor. Je hebt het gevoel dat God je maar laat aantobben. In je moeite, je strijd, je zorgen. Dat hij er niet van weet of er in ieder geval niets aan doet. Dan kan je bang maken. Opstandig. Eenzaam doen voelen. We kunnen het wel zingen, scheepje onder Jezus' hoede. We hebben Vader, Zoon aan boord, een veilig strand voor het oog. Maar de werkelijkheid kan voor je gevoel totaal anders zijn. Golven slaan over je levensschip heen. Het is aardedonker. Je ziet geen hand voor ogen. En je denkt, ik hou het niet meer. Je roept, God, waar bent u? Zo kun je alle zicht op hem kwijt zijn. Ook als gelovige. En de benauwende vraag komt op je af, is hij er wel? Is hij er wel bij? Er kunnen immers in je leven zulke moeilijke, onbegrepen dingen zijn. Ziekte, teleurstelling in mensen, een kapotte relatie, kinderen die het geloof vaarwel zeggen. En veel verder, jouw eigen zorgen maar in. Slaapt Jezus? Slaapt God? Nee, hij sluimert zelfs niet. Hij waakt. Zijn ogen zijn open over ons, open over het schip van de kerk, dat heel wat te verduren krijgt. Open over ons, vaak zo geschonden en gebutste leven. De toevlucht nemen tot hem, met al je aanvechtingen en vragen, mag je het weten, omdat hij het zelf zegt in zijn eigen woord. En ons er persoonlijk van heeft verzekerd in de doop. Hij met mij. En de gemeente die van hem is, die hij kocht met zijn bloed, geldt de belofte. Zie, ik ben met u alle dagen tot de volleinding van de wereld. En de poorten van de hel zullen u niet overweldigen. Toch niet, ondanks de inspanningen van de boze. Dat waakzaam zijn van God, dat er voor ons zijn, ondanks de schijn van het tegendeel soms, dat hij ons nooit uit het oog verliest, is er niet zomaar. We hebben helemaal te danken aan de Heer Jezus, die de strijd, onze strijd, alleen streed, die in Gethsemane het bange voor ons onvoorstelbare lijden doorwaakte, terwijl de discipelen sliepen. En hoezeer hij zich om ons bekommert, bij hem aan het hart gaan, zien we met name op Golgotha. Daar barst het zwaarste noodweer ooit los, ontlaat zich Gods toren op zijn zoon, op zijn onschuldige zoon, die er hangt in onze plaats. Daar krijgt Jezus de straf op de zonde te dragen van werkelijk alle mensen. Al degenen die voor hem leefden, die toen de tijd leefden, die na hem zouden leven. Van al die miljarden. Wat dat is geweest van niet te zeggen. Daar verdiende hij het God met ons. Voor mensen die het erna gemaakt hebben om voor altijd door God verlaten te worden. Dat zijn wij. U, jij, ik. Wie het verwijt in zich voelt opkomen, bekommert het u niet. Besprongen wordt door twijfel aan Gods liefde en zorg. En wie heeft er soms geen last van? Die zie je op het kruis. Daar alleen word je stil met al je bange vragen. Daar leert de Heilige Geest je zien dat God, al begrijp ik hem in zijn doen en laten meer dan eens niet, dat hij toch liefde is. Niets dan liefde. Inmiddels is Jezus wakker geworden. Door de storm slaapt hij heen, maar niet door de angstkreten van zijn discipelen. Hij hoort het Kyrie eleison. Het Heer ontferm u. Hij staat op, bestraft de wind en zegt tot de zee, zwijg, wees stil. Hij spreekt ze aan alsof ze kunnen horen. Dat is ook zo. Achter al dit geweld zit immers, zagen we, de boze. En de zee is in de Bijbel maar niet een grote plas water, maar het gebied waar de demonen huizen. Het oord van chaos en angst. Daarom staat er ook aan het slot van de openbaringen dat er op de nieuwe aarde geen zee meer is. Daar is het kwaad voorgoed overwonnen. Weg. Wat kun je daar soms naar verlangen? Die hoop ik toch ook. En jij? Jezus bestraft de zee. Marcus gebruikte hetzelfde woord als in hoofdstuk 1, waar Jezus een demon in een bezetene bestraft. Het wees stil betekent letterlijk vertaald, wordt gemuilkorfd, zoals je tegen een kwaaie hond zegt, koest. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Het blijkt dat Jezus me niet voluit mens is, maar ook God. Aan wie alle machten onderworpen zijn, dat is zo meteen het antwoord op de vraag, wie is toch deze, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Hij is God. En bij dit wonder voegt zich nog een ander wonder. En er kwam een grote stilte. Van het een op het andere moment is het blad stil. We hebben een aantal jaren aan zee gewoond en na een storm ging ik pas naar het strand. En dan is het heel normaal dat na een hevige storm de zee nog uren, soms zelfs wel dagen nadijnt. Hier niet. Hier blijkt weer, God spreekt en het is er. Ook dit wonder is, evenals al Jezus' wonderen, een teken van zijn koninkrijk dat komt, dat straks in heerlijkheid zou doorbreken. Het woede van de boze gaat voorbij. De storm gaat liggen. Dan is er voor allen die de Heer Jezus hebben lief gehad, stilte, vrede, louter vrede voor altijd. De gebrokenheid, het verdriet, de pijn zijn dan voorbij. Daarheen zijn wij met Jezus op weg. Naar de overkant, naar het vaderland. En onderweg is hij bij ons aan boord. Nee, dat garandeert geen kalme reis, geen bladstil weer. Wel een behouden aankomst. Meer dan eens dwars door de stormen heen. Dat belooft hij. Jezus zegt tot zijn discipelen en de verbazing klinkt erin door.
Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Was er niet nodig geweest, discipelen? Ik had toch gezegd dat we naar de overkant zouden gaan? Dan ligt daarin toch ook de waarborg dat we de overkant zullen bereiken. Je kunt immers op mijn woord aan. Wat is het ongeloof goed beschouwd, een beschamend iets. Gemeente, ik kan mij zo vaak herkennen in deze mannen. Misschien u, jij ook wel. Dat je jezelf moet beschuldigen dat je je zo onnodig zorgen gemaakt hebt. Zo zielig benauwd was. Zo weinig fiducie had in de Heere. In wie hij is, in wie hij beloofd heeft voor ons te zullen zijn. Voor ons persoonlijk. Voor ons als kerk, als gemeente. En toch, ondanks alles, het vaak zo weinig leven uit Gods belofte, ons hardnekkige ongeloof, de angst die ons steeds weer in zijn greep heeft, ondanks dat alles blijft hij de getrouwe. Dat is zijn genade, zijn goedheid. Jezus stapt niet, hoezeer het ook verdiend zou zijn geweest, overboord. Laat ons niet aan onszelf over. Hij laat de kerk zijn gemeente niet varen. Niet los, maar gaat met ons mee tot op onze bestemming zijn. Hij die voor ons aan het kruis ging, in de dood onderging, maar vervolgens de dood overwon, is ook Immanuel, God met ons. Dan mag je schuilend met je zonden en je zorgen bij hem weten, zeker weten. Je mag het weten bij mooi weer en als het stormt. Als je blij bent en als je verdriet hebt. Als je gezond bent, maar ook wanneer je ziek wordt, ernstig ziek misschien wel. Als je leeft en als je sterven gaat. Heere is zijn naam. Ik ben erbij. Zoals dat bekende lied van Selaat zegt. Zijn naam is ik ben. En ik zal er zijn. Daarom is het nooit waar. Scheepje zonder Jezus' hoede. Zoals die oudere vrouw over wie ik aan het begin van de preek vertelde zei. Maar scheepje onder Jezus' hoede. Met de kruisvlag hoog in top. Het kruis is het geheim. Het geheim van het geloof. Daarom in het kruis zal ik eeuwig roemen. Als je dat gaat zien, wat hij deed voor ons, mensen die vanuit onszelf niks van hem moeten hebben, hij in onze plaats verlaten, opdat wij, en dan mag u, dan mag jij, schuilen bij Christus, u jouw eigen naam invullen, hij verlaten, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden. Zijn liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij in het eeuwig licht. Zijn macht is groot. Zijn trouw zal nooit vergaan. Amen. Laat ons danken en bidden. Hartelijk dank, Heere, hoe u zich in ons hebt bekendgemaakt. Met die naam, ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zou. Ik ben erbij in je leven, alle dagen. En Heere, wij bidden u, geef dat wij alle mensen zijn die Vader, Zoon aan boord hebben en daardoor veilig strand voor de dag. Dat wij mensen zijn die zich tot u hebben bekeerd en die u willen dienen en die niet meer zonder het offer van uw Heer Jezus Christus kunnen. En Heer, wij danken u voor dat rijke woord dat apostel Paulus ons meegeeft. Zo hij die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons alle heeft overgegeven. Ons met hem niet alle dingen schenken. In voorspoed en in tegenspoed. Als de zon schijnt en als de storm tegen ons levenshuis aanbeukt. Heer, u kent ons allemaal. En misschien zijn er dingen in ons leven die we niet of nauwelijks met anderen durven delen. Dingen die ons pijn bezorgen, waar we geen raad mee weten. Waar we door we ons wellicht in het duister voelen dwalen. Heer, ontfermt u zich over hen die een kruis te torsen hebben. Wees nabij. Heer, wij bidden voor uw gemeente hier. Voor de meneer Jansen die u aan deze gemeente hebt verbonden. Wilt u hem zegenen. Samen met zijn gezin. En ook tot een zegen stellen. Met de kerkraad en met alle die hier bezig mogen zijn in dit deel van uw koninkrijk. En breid uw koninkrijk uit. Dat er ook hier al meer zullen zijn die de Heer Jezus Christus volgen. Die het leven leven met hem. En laat ons leven een levende richting wijzen zijn naar u toe. Voor de mensen om ons heen. Mensen die u op onze weg brengt. Die misschien niet van u weten. En die grote zorgen kennen. Geef ons de wijsheid, de tact, de liefde. Om hen u te wijzen. Want het is nergens beter dan bij u. Ontferm u zich over de wereld. Een wereld die uit duizend wonden bloedt. Waar zoveel gebeurt dat ons verbijstert. We denken aan het volk van Oekraïne. Aan de mensen in Darfur, in Soedan. In het gebied van de Sahel. We denken aan alle die lijden. Heer, het roept om uw komst. En straks belooft u. Vrede, stilte, louter vrede. Voor alle die bij u horen. En laat dat ons allen gelden. Ga met ons mee de week in. Zegen uw woord aan ons hart. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit het liedboek voor de kerken. Gezang 445, het tweede en het derde vers.
Thank you.
Ik nodig u uit om zometeen met mij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof te belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we stemmen daar ook mee in door het zingen van het eerste vers van gezang 444. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft op Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die in de leden gedaald en heil, tot de hel gaat opstaan van de dood, opgevaren ter hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt zo om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van zonden. De wetzatting van het lichaam. En het eeuwig leven. Amen. Heen in vrede, draag met u mee de zegen van de Heere en wees tot een zegen voor al degenen die Hij op uw weg brengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.